Welkom bij deze verkenning van een onderwerp dat echt miljoenen mensen raakt: cholesterolverlagers. En dan hebben we het specifiek over de statines. We hebben ons verdiept in een reeks best wel kritische teksten, vooral uit een boekhoofdstuk eigenlijk. En die zetten flinke vraagtekens bij hoe wijdverspreid die medicijnen nou gebruikt worden. En ja, of ze wel zo effectief zijn als we vaak denken.
Precies.
De kernvraag die uit die bronnen naar boven komt is eigenlijk best fundamenteel. Doen we er wel goed aan om op zo'n enorme schaal cholesterol te verlagen?
Ja, dat is de vraag die ze stellen.
Vandaag gaan we dus de belangrijkste argumenten ontleden en de kritiek op studies die in die teksten centraal staan. Wat moet je nou echt weten uit deze, kritische geluiden? Oké, laten we er eens induiken.
Inderdaad. De documenten die we hebben bekeken, die pleiten ervoor om die ingesleten medische paden, zoals dat massaal voorschrijven van statines, om die eens kritisch tegen het licht te houden.
Ja.
En ze beginnen vaak direct met de rol die marketing speelt. En ook de presentatie van onderzoeksresultaten, dat is een belangrijk punt voor ze.
Een naam die steeds terugkomt in die teksten is arts Hans van der Linden. Hij hamert er echt op dat marketing cruciaal is geweest voor het succes van statines.
Mm-hmm.
Denk aan die slogans als the lower, the better. Volgens hem werd die boodschap vooral gebruikt om dure, sterke varianten te promoten.
Ja, precies.
Terwijl het stevige bewijs voor die slogan, volgens hem dan, zou ontbreken.
Zijn standpunt, zoals je dat leest in de bronnen, is ongemeen scherp. Hij noemt cholesterolverlagers zonder uitzondering zinloos, schadelijk en duur.
Poeh, dat is nogal een uitspraak.
Ja, dat is een boude uitspraak. En hij erkent ook wel dat de meeste collega's er heel anders over denken. Hè? Maar hij baseert zich op zijn analyse van grote studies. Namen als Ideaal, Jupiter, Improve It en Fourier, die komen allemaal voorbij. En die laten volgens hem geen verschil in sterfte zien.
Geen verschil in sterfte?
Nee. En de effecten op het voorkomen van, hartinfarcten of beroertes, die beschrijft hij als uiterst marginaal.
En dan noemt hij ook nog bijwerkingen, zoals een verhoogd risico op diabetes.
Inderdaad.
En mogelijk zelfs op kanker, volgens sommige analyses die hij aanhaalt. Tja, dat brengt ons direct bij een sleutelbegrip dat die bronnen introduceren. Om effectiviteit te beoordelen, de number needed to treat. NNT.
Ja, dat NNT-concept, dat is fascinerend, want het plaatst de effectiviteit van een behandeling echt, in perspectief.
Oké.
De teksten geven een heel verhelderend voorbeeld. Uit een artikel in The Lancet uit 2019, dat ging over zo'n 4-in-1 pil. De claim was, die zou een derde van de hartproblemen voorkomen. Klinkt geweldig, toch?
Ja, absoluut. Een derde minder, dat lijkt me een enorme winst.
Precies. Maar, en dat is het punt dat de bronnen maken, dan wijzen ze op de NNT van die pil, 191.
191?
Ja, 191. Wat betekent dat? Dat je dus 191 mensen 5 jaar lang die pil moet laten slikken.
5 jaar lang?
Om bij 1 persoon een hartprobleem te voorkomen. Ter vergelijking, bij een NNT van 1, dan is het simpel. Behandel 1 persoon en die heeft er baat bij.
Helder.
Maar bij 191 moeten er dus 190 mensen mogelijk wel de bijwerkingen van die pil ervaren, zonder dat ze er zelf direct baat bij hebben. Alleen maar om die ene persoon te helpen.
Dat zet je wel aan het denken, ja. Een hoge NNT relativeert die spectaculaire claims dus enorm.
Precies.
Heel veel mensen slikken een medicijn, mogelijk met nadelen, terwijl maar een enkeling er echt iets aan heeft. En van der Linden's punt, zo lezen we, is dus dat de NNT voor statines de behandeling vaak niet rechtvaardigt. Zeker als je de bijwerkingen meeweegt.
Exact.
Oké, laten we dan eens kijken naar die studies die van der Linden en anderen in de bronnen bekritiseren. Ze noemen er een aantal bij naam, zoals de Ideal-studie en de Jupiter-studie. Wat is nou de rode draad in die kritiek?
Nou, een terugkerend patroon in de kritiek uit die bronnen is de manier waarop die studies zijn opgezet. En geïnterpreteerd vooral.
Aha.
Bij de Ideal-studie bijvoorbeeld, die Pfizer's Lipitor vergeleek met Merck's Zucor, wijst van der Linden op wat hij noemt appels met peren vergelijken.
Oké.
Een hoge dosis van het eigen middel tegen een lage dosis van de concurrent. Maar ondanks die opzet, zo benadrukken de teksten, was het resultaat teleurstellend.
Hoezo?
Wel lager LDL-cholesterol, ja, maar geen verschil in sterfte. En dat is een kritiekpunt dat je vaker ziet terugkomen. De focus ligt op die surrogaat-eindpunten, zoals LDL-waarden.
Surrogaat-eindpunten, ja.
Terwijl de impact op harde eindpunten, dingen die er echt te doen, zoals overlijden of een daadwerkelijk hartinfarct voorkomen, dat die dan tegenvalt.
Helder. Dus harde eindpunten zijn die uitkomsten die direct merkbaar zijn voor de patiënt, zeg maar. Langer leven, geen hartaanval krijgen. In tegenstelling tot een labwaarde zoals cholesterol.
Precies. En die focus op harde eindpunten, die missen de critici vaak in de interpretatie van de resultaten. Neem de Jupides-studie met Crestor van AstraZeneca.
Ja.
Bos van der Linden liet die studie vooral een verband zien tussen ontsteking en hartproblemen. Wat eigenlijk, ironisch genoeg, de cholesterolhypothese onder druk zetten.
Oh, interessant.
Maar zo stellen de bronnen, die onverwachte link met ontsteking verdween snel uit beeld. En de studie werd als een succes voor Crestor gepresenteerd. Het middel kwam in richtlijnen terecht, terwijl het volgens die kritische analyse dus niet voldeed aan de eisen voor preventieve medicatie. Althans, niet op basis van die harde eindpunten.
En werden bijwerkingen dan wel voldoende meegewogen in die studies volgens de bronnen?
Nou, ook daar zijn de critici kritisch over. De bronnen noemen bijvoorbeeld dat in die IDEAL-studie bijna 10% van de Lipitor-gebruikers stopte vanwege bijwerkingen.
10%?
Ja, tegenover maar 4% in de Zocor-groep. En de Amerikaanse cardioloog Eric Topol wordt aangehaald. Die wees al vroeg op het risico op diabetes bij gebruikers van Crestor, Lipitor en Zocor.
Diabetes?
Ja, ongeveer 1 op de 200 gebruikers zou diabetes ontwikkelen. Dat risico wordt volgens de teksten door nieuwer onderzoek ook bevestigd. Toch lijken die bijwerkingen in de promotie van de middelen vaak, onderbelicht.
En wordt ook nog een combinatiemiddel genoemd. Energy of Voiturin. Hoe past dat in dit beeld?
Tja, dat middel, dat wordt door Van der Linden in de bronnen ronduit volledig onzin, weggegooid geld genoemd.
Zo.
Hij verwijst naar zeer kritische beoordelingen in medische vakbladen. De essentie van de kritiek is, dit middel leverde miljarden op zonder dat er studies waren die een klinisch voordeel voor patiënten aantoonden.
Geen bewezen voordeel, maar wel miljarden omzet.
Precies. Zelfs de resultaten van een grote, latere studie, de Improve It-studie, noemt hij verbijsterend mager. Terwijl de marketing gewoon doorging. Het past dus in dat patroon van twijfel over de werkelijke toegevoegde waarde versus de claims. En niet te vergeten de kosten.
Ja, die kosten.
En die kosten, dat is een ander belangrijk punt dat de bronnen aanstippen. Lipitor en Crestor waren veel en veel duurder dan het generieke, oudere simvastatine.
Ja, dat weet ik nog wel.
Van der Linden claimt dat er alleen al in Nederland zo'n 2 miljard euro is verspild aan deze duurdere statines. Zonder dat de extra gezondheidswinst ten opzichte van het goedkopere alternatief overtuigend is aangetoond.
2 miljard?
Ja. Hij vraagt zich in de tekst hardop af of er ooit politieke verantwoording is gevraagd over wat die miljardeninvestering nu echt heeft opgeleverd. Voor de volksgezondheid, hè?
Dat financiële aspect wordt ook door anderen belicht. De Deense arts Peter Gutsche wordt genoemd, die zich verbaasde over een advertentie voor een andere statine, Livalo.
Klopt. Gutsche beschrijft in de bron zijn verbazing over die advertentie uit 2012. Die beloofde weliswaar verlaging van het LDL-cholesterol.
Okay.
Maar onder het kopje waarschuwingen stond doodleuk dat een effect op cardiovasculaire ziekte en sterfte niet was aangetoond.
Wacht even. Dus het middel doet iets met je cholesterol, maar of je er langer of gezonder door leeft, dat wisten ze niet? Of dat zeiden ze niet?
Dat was onbekend, of in ieder geval niet aangetoond. Precies dat. Gutsche's interpretatie in de bron. We hebben geen idee of Livalo doet wat we willen dat het doet.
Tjonge.
Terwijl er wel risico's aan verbonden zijn, zoals spierschade. Hij stelt de vraag hoeveel mensen dat middel slikken zonder dit te weten. En dit raakt direct aan hoe onderzoeksresultaten worden gepresenteerd.
Ja, dat brengt ons bij dat concept spin, hè? Waar de bronnen ook op ingaan. Het, zeg maar, positief draaien van resultaten.
Exact, spin. Het mooier voorstellen van onderzoeksresultaten dan ze feitelijk zijn. Vooral als ze neutraal of zelfs negatief uitpakken.
Gebeurt dat vaak?
Nou, een studie in het medische tijdschrift JAMA uit 2019, die wordt aangehaald in de bronnen, constateerde dat dit helaas veel voorkomt in de cardiovasculaire literatuur. Ondanks de peer-review-processen en zo.
Huh.
En de Jupiter-studie wordt hier opnieuw als voorbeeld genoemd.
Oké, Hoe werd die dan gespind volgens de teksten?
De hoofdonderzoeker Paul Ritker die claimde destijds echt spectaculaire resultaten. 44% minder hartaanvallen, 54% minder beroertes. Klinkt fantastisch.
Ja, dat klinkt heel goed.
Maar de bronnen contrasteren dit met het feit dat er geen significant verschil was in sterfte door hart- en vaatziekten. Tussen de groep die Crestor kreeg en de placebo-groep.
Geen significant verschil in sterfte?
Nee. Dus de manier waarop je de cijfers presenteert, bijvoorbeeld relatieve risicoreductie versus absolute risicoreductie, of die NNT, kan dus een veel rooskleuriger beeld geven dan de harde data over leven en dood misschien rechtvaardigen.
Aha.
Arts Malcolm Kendrick wordt ook genoemd. Die bekritiseerde een Stanford-studie omdat de gevonden effecten zo zwak waren dat ze volgens hem eerder verwarring zaaiden dan duidelijkheid boden.
Oké. Al die zorgen over effectiviteit, bijwerkingen, de presentatie van data, dat heeft blijkbaar geleid tot actie van sommige artsen.
Zeker. Cardioloog Asim Melhora bijvoorbeeld. Die beweerde volgens de bron op Sky News dat statines gemiddeld slechts 4 dagen extra leven opleveren over 5 jaar gebruik.
4 dagen. Over 5 jaar. Dat is ontnuchterend.
Ja, nogal hè. Hij schreef in 2019 samen met onder andere Kendrick en andere prominente artsen een brief aan Sir Norman Lamb. Dat is de voorzitter van een belangrijke Britse wetenschapscommissie.
En wat was hun boodschap aan die commissie? Wat wilden ze?
Ze riepen op tot een transparant en onafhankelijk onderzoek naar de veiligheid en de effectiviteit van statines. En wat interessant is, de ondertekenaars waren het onderling niet per se over alles eens, hè? Maar ze deelden die diepe zorg over wat zij omschreven als verwarring, twijfel en gebrek aan transparantie.
Rondom een medicijn dat zoveel mensen slikken.
Precies. Rondom een medicijn dat zo ontzettend veel mensen slikken, dat vonden ze echt een kwestie van groot maatschappelijk belang.
En de reactie van die Sir Lam?
Die was positief, zo staat in de teksten. Hij onderschreef de noodzaak voor duidelijkheid. Saillant detail trouwens. Lam was zelf gestopt met statines vanwege bijwerkingen.
Oh.
Ja, hoewel hij wel voorzichtig bleef over de directe oorzaak. Hij erkende dat het een onderwerp is vol, zoals hij zei, stevige stellingen en oneenigheid.
Ja, dat blijkt wel. Malhotra verwees ook nog naar een Franse review, las ik?
Ja, klopt. Die review zoomde specifiek in op Crestor, dus rosuvastatine. En de conclusie daarvan was dat studies uitgevoerd na 2005, toen de regels voor onderzoek strenger werden.
Oké.
Dat die geen voordeel lieten zien voor patiënten die al hart- en vaatziekten hadden. Dat noemen we secundaire preventie, hè? Het voorkomen van herhaling.
Ja.
En voor primaire preventie, dus het voorkomen van hartziekten bij mensen die ze nog niet hebben gehad, werd het nut als zeer omstreden omschreven.
Zeer omstreden?
Ja. Dus ook die Franse onderzoekers pleiten, net als die briefschrijvers, voor een kritische herevaluatie van oudere statinestudies.
Dan keren we nog heel even terug naar Hans van der Linden. Wat is zijn ultieme conclusie zoals die in de bronnen staat?
Die is behoorlijk radicaal eigenlijk. Naar aanleiding van een review uit 2018, die concludeerde dat LDL-cholesterol niet de primaire oorzaak is van hart- en vaatziekten.
Niet de oorzaak.
Schrijft van der Linden in 2019 dat de enige rationele optie volgens hem het volledig stoppen is met alle medicamenteuze cholesterolverlagende therapie.
Allemaal.
Ook bij?
Ja, alle. Hij trekt die lijn zelfs door naar mensen met familiaire hypercholesterolemie, FH. De erfelijke vorm van hoog cholesterol.
Wauw.
Hij beseft wel, zegt hij erbij, dat deze rationele optie nog een lange weg te gaan heeft voordat die geaccepteerd wordt.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat gaat inderdaad lijnrecht in tegen de heersende praktijk. Deelt hij ook reacties van collega-artsen op zijn standpunten?
Ja, de bronnen citeren enkele reacties die hij ontving. Sommige artsen geven aan zich, ernstig misleid te voelen door hun opleiding en door de informatie van de industrie.
Dat is heftig.
Ja. Anderen vinden de boodschap dat cholesterol misschien niet de grote boosdoener is en statines minder effectief dan gedacht, gewoon extreem moeilijk te accepteren. Eén arts vergeleken met het moeten aanvaarden van bewijs dat een diepgeworteld geloof, zoals Jezus heeft nooit bestaan, onderuit haalt. Oef.
Ja, het illustreert wel hoe sterk dat cholesteroldogma, zoals hij het noemt, verankerd zit. En welke druk er blijkbaar is om de standaardvoorschriften te volgen.
Ja, om dit alles een beetje in context te plaatsen, geven de bronnen nog wat cijfers over het gebruik. Hoeveel mensen slikken nu eigenlijk statines in Nederland en België?
Nou, de cijfers die genoemd worden zijn indrukwekkend. In Nederland gaat het om 2,1 miljoen mensen.
2,1 miljoen?
Ja, en in België zijn dat er 1,5 miljoen. Dat komt neer op ongeveer 1 op de 4 Belgen boven de 40 jaar.
1 op de 4.
En wat erbij opvalt, is dat maar liefst 80% van die Belgische gebruikers de statine slikt voor primaire preventie. Dus zonder dat ze al een hartinfarct of beroerte hebben gehad.
80% voor primaire preventie. En dat gebruik is niet altijd zo hoog geweest, neem ik aan.
Nee, absoluut niet. De bronnen verwijzen naar cijfers van het Belgische Federaal Kenniscentrum uit 2019. En daaruit blijkt dat het statinegebruik in België in de 12 jaar daarvoor maar liefst vertwintigvoudigd is.
Vertwintigvoudigd? In 12 jaar?
Ja, een enorme toename dus.
Zo, dat was een flinke duik in de kritische geluiden over statines. Zoals die naar voren komen uit de teksten die we hebben doorgenomen. We hebben argumenten gehoord over de invloed van marketing, serieuze twijfels over de effectiviteit gebaseerd op analyses van grote studies en dat NNT-concept.
Ja.
Kritiek op hoe onderzoeksresultaten soms worden gespind, de aanzienlijke kosten en die oproepen van diverse artsen en wetenschappers voor meer transparantie en een herbeoordeling van de data.
Wat heel sterk naar voren komt uit dit materiaal is een duidelijk spanningsveld, vind ik. Aan de ene kant heb je die dagelijkse praktijk waarin statines op enorme schaal worden voorgeschreven, vaak vanuit de beste bedoelingen natuurlijk.
Zeker.
En aan de andere kant staan deze critici die echt fundamentele vragen opwerpen over de daadwerkelijke balans tussen de baten, de lasten en de risico's. En vooral ook over de manier waarop kennis hierover wordt gecreëerd, geïnterpreteerd en gecommuniceerd. Naar artsen en uiteindelijk naar jou, de patiënt of de geïnteresseerde burger.
Ja, precies. Dus wat neem je hier nu uit mee? Een laatste gedachte misschien om over na te denken, puur gebaseerd op wat we vandaag uit deze specifieke bronnen hebben gehaald, hè? Als de effectiviteit en de presentatie van gegevens rond een zo al ontegenwoordig middel als statines, als dat volgens deze kritische teksten zo ter discussie kan staan, En wat zegt dat dan mogelijk breder over hoe we omgaan met gevestigde medische overtuigingen en met de informatie die we krijgen over onze gezondheid en de behandelingen die ons worden aangeboden. Wat doet die vraag met jouw perspectief?